U weet het, zusters en broeders, dat onnoemelijk veel landgenoten, vooral zij die niet over een privé zwembad beschikken, uitkijken naar een dagje zon en zee. Een dagje van gezonde vrijheid, blijheid. Maar om in deze tijden alle dagjes toeristen in de trein veiligheid te garanderen, luidt de aanbeveling afstand houden, enkel aan het raam plaatsnemen. Over die trein wil ik het even verder hebben. Een jezuïet vergeleek ooit het leven met bewegen. Leven is bewegen. En wij nemen allen als individu deel aan die beweging van het universum. De beweging van de kosmos, van de planeten, van de sterren, van de kometen. De beweging van de kringloop van het water, van de wind, het vuur, van de landplateaus die bewegen op de aardkorst, van alles wat groeit, bloeit, verwelkt. De kringloop van het water, maar ook de kringloop van het eigen bloed dat stroomt in onze aders. Leven is bougie bougie bewegen. En zo zei de jezuïet: als je geboren wordt, dan is het dat je na verloop van tijd langzaam wakker wordt en dat je zo tot het besef komt: ik zit op een trein. En die trein die gaat maar in één richting. En die richting is naar morgen, naar straks, naar de toekomst. Ik zou tot voor kort hebben durven zeggen: hij gaat enkel vooruit. Maar voor alle duidelijkheid, ik bedoel niet dat welke politieke partij ook één woord uit het woordenboek accapareert. Maar dat terzijde. Die treinreis, zusters en broeders, die gaat maar in één richting. Zoals de wijzers van uw uurwerk. En als het digitaal is, ze gaan maar in één richting. Tot al wie het betreurt. Wat weten wij over die treinreis? Eén ding staat vast. U hebt er niet om gevraagd om op die trein te zitten. U hebt het treinticketje niet gekocht, u hebt het gekregen. Van mama en papa lief. Zij hebben al bijna 9 maanden eerder in hun coupé een plaatsje voor jou vrijgehouden en gereserveerd. Naar gelang het vermogen van uw ouders zit jij in klasse 2 of 1. Of, zoals in vele Aziatische en Afrikaanse landen, reis je mee op het dak van de trein en ook zij zijn toch blij om mee te mogen reizen. Wie niet van geluk mag spreken, zijn diegenen die in de wachtzaal van het loket zitten te wachten op een treinticket, maar die amper na enkele weken te horen krijgen van hun ouders dat zij dat treinticket niet zullen krijgen. En dus niet zullen meereizen. Nu, als we dan op die trein zitten, dan is de vraag: stel u voor, er zijn liedjes over treintjes. Smog, voor degenen die het nog kennen, van 's ochtends vroeg in een klein stationnetje, ja, tuut, tuut. Maar één ding is duidelijk, u zit op die trein, die beweegt. En dan zou u zich de vraag kunnen stellen: waar komt die trein vandaan? Maar wat nog meer triggert, wat nog meer de aandacht vraagt, is: waar gaat die trein naartoe? Want daar kom ik waarschijnlijk uit. En dat is natuurlijk meer mysterie dan wat wij weten. Dat parcours, mijn broeders, daar kennen we ook niet het programma van. Wij weten niet altijd wie er bij ons gaat zitten, door welke landschappen we heen gaan, met welke snelheid, noem maar op. En zou ik de vraag kunnen stellen, waar kijk jij nu het eerste naar als je op de trein gaat zitten? Is dat naast wie u wil gaan zitten? Of naast wie u zeker niet wil gaan zitten? Of zoekt u naar een plaats waar helemaal niemand zit? Of zoekt u naar de lader voor uw gsm? In elk geval, in het begin is het gezellig in eigen coupé. De gezelligheid, intimiteit van het eigen gezin en familie. En naarmate de trein verder rijdt, mag je al eens op verkenning gaan in de naburige coupés. Schoolkameraadjes, vriendjes ontdekken, om te spelen, later om uit te gaan en nog later, nog een beetje verder in de wagons kijken, de collega's op het werk en ga zo maar door. Je kunt zelfs via het toetsentoestelletje ook anderen contacteren die zelfs in de uiterste wagons hebben plaatsgenomen, mensen die je nog nooit live hebt gezien. En dan kun je met hen afspreken in uw coupé, in hun coupé en anders ergens dicht bij de toiletten. Nu, er zitten mensen die in de gang zitten en die zouden, er zijn er die graag aan het raam zitten. Zeker in deze tijden, want dat geeft een garantie dat je je doel gaat bereiken van een dagje zon en strand. Het is maar de vraag, afhankelijk van de realiteitszin die hiermee gepaard gaat, hoe vriendelijk we voor elkaar gaan blijven bij het beperkt aantal stoelen. Een probleem dat ons in de kerk niet zo vertrouwd in de oren klinkt. Ik moet zeggen, het deed me al bijna een beetje denken, toen ik die maatregel hoorde, het deed me een beetje denken aan de Titanic. Hoe mensen in de drift om te overleven niet altijd brave, netjes toch pogingen doen om in de reddingssloep te geraken, meer dan eens ook ten koste van anderen die misschien volgens een bepaalde logica voorrang zouden moeten kunnen genieten. Nu zijn er ook mensen die in het midden van de gang zitten, op een stoel bedoel ik, en die eigenlijk niet zo geneigd zijn om naar buiten te kijken. Omdat ze misschien denken, ach, de wereld daar is de moeite niet, is lelijk. Het is daar te druk, ik kan die stress niet aan. Het is verknoeid door de mens, het landschap. Of ze zitten met zichzelf wat in de knoop, met welke emoties ook, door welke psychologische trauma's ook, en hebben weinig nog de neiging om het leven, het volle leven, op zich te laten toekomen. Ze sluiten liever het raam, trekken de zonnewering liever neerwaarts en zouden liever de wereld aan zich laten voorbijgaan. Sommigen zetten dan ook definitieve stappen. Anderen die wel in het midden zitten van de trein, hebben niet zo direct interesse in de medemens. Omwille van diezelfde redenen, psychisch, omdat ze wat achterdochtig zijn geraakt in de loop der tijden. En ook zij, ja, hebben niet direct de neiging om contact te zoeken met de mensen. Zitten liever een beetje in een cocoon van alleen wat hen vertrouwd is, in het eigen beperkte leefwereldje waar men zich veilig voelt. reizen om te leren, zitten voor hen niet zo bij. We zitten op de trein, we leven enkele decennia op deze planeet. Het is wat het is, en als het einde er is, het wezen zo. Er zijn er ook die naarmate we langer op de trein zitten ervaren dat de snelheid van de reis precies toeneemt met de jaren. En het lijkt alsof dat die boeiende wereld waar zij wel oog voor hebben, toch ook sneller aan hen aan het voorbijgaan is. Anderen gaan wel met elkaar contact opzoeken. En zeggen, hallo, met wie heb ik de eer? Een zegswijze die nauwelijks in deze tijden nog gangbaar is. Maar bon, met wie heb ik het genoegen? Hallo, wie bent u? Wie zijn we? En daar gaan we. Anderen kijken zo naar het landschap en zeggen, kijk, de ene is geboeid door de natuur, door de landbouw, de andere door de industrie. Door de infrastructuur, door de wegenwerken, wat de mens allemaal vernuftig kan. De ander ziet hoe dat de mens in de geschiedenis stappen heeft gezet om vooruit te komen. En anderen laten zich bekoren door de schoonheid van monumentale gebouwen en de pracht van kleine details die in het landschap ontdekt worden door deze reizende begluurders. En die des te meer pit krijgen en smaak om ten volle te leven. Zij willen dan ook graag bij een volgende statie uitstappen om in dat landschap mee te helpen een steentje bij te dragen om het tot ontwikkeling te brengen. En als de taak volbracht is, terug met de trein mee verder te reizen. In de hoop dat ze iets hebben teweeggebracht waardoor de volgende lading treinpassagiers des te meer van kan genieten. Maar dan, zussen en broeders, u moet weten dat toen in Antwerpen Centraal, u weet, zeker als u niet van Antwerpen zou zijn, dan mag u weten dat dit misschien wel het mooiste spoorwegstation is van de hele omgeving en wereld. Een spoorwegkathedraal noemen we dat. Het is de hal waar je binnenkomt in deze bruisende stad. En met mijn leerlingen toen er nog geen tunnel was richting Nederland, ging ik daar klas per klas naartoe, naar een perron. En toen waren daar nog grote horloges die zo per seconde pok deden. Pok. En je zag door het gewicht van die uurwerkwijzer, die viel naar beneden, met de richting van de wijzers mee natuurlijk, die viel dan, maar die had precies een kleine, kleine fractie terugval. Pok. Pok. En natuurlijk begrijp je dat als jij daar op het perron staat te wachten en moeder heeft visjes gebakken, dat het dan ongeduld alleen maar toeneemt. En nu komen er. De trein, elke trein stevend af naar een eindstation, een terminus. En dan is de vraag, wat is nu uw doel geweest? Of wat is nu uw doel? En het is mij eigenlijk meer duidelijk geworden bij een bepaald voorval. Namelijk, vanuit Brussel, kwam in Antwerpen aan op het perron. Er stond de spoorwegpolitie om iemand bij de schabernek, of hoe heet dat, te pakken. En te zeggen, kom nu maar eens mee. Wij hebben hier een isoleercel, kleine gevangenis, in spe, om je op te sluiten, want je hebt je precies niet zo goed gedragen tijdens de treinreis. Je hebt je door je gedrag, door je houding, geïsoleerd van de algemene, vertrouwvolle omgang van de passagiers. Ah, wie zoekt die vindt, mag jij nu naar de isoleercel en dan gaan we eens verder met u praten. In datzelfde prachtige station, dus en broeders, heb je ook een cafetaria. Ik moet u zeggen, als u van de Belle Époque houdt, van zo wat marmers en mooie planten, zo palmplanten en spiegels en zo'n beetje bladgoud en alles comme il faut en met de manchette en met het fourchette en zo very stylish. Ah, dat is een genot. Dat is een feestzaal. Dat is een hemelse feestzaal. En wat zeg je tegen de mensen die je hebt ontmoet tijdens de treinreis? Het was aangenaam. Oei, we zijn er al. Kunnen we niet nog een beetje verder napraten? Kunnen we de ambiance die we met elkaar gevonden hebben niet verder zetten in een feestje? Kom aan, laten we gaan naar het mooie cafetaria. Misschien zijn er mensen voor wie het niet zo duidelijk is. Hebben zij met hun medepassagiers gedacht, wat kan ik daarvan onttrekken ten bate van mezelf? Of hoe kan ik die op een of andere manier manipuleren? Of voor mijn kar spannen? Of zit die in een of ander verhaal van andere gekenden? En wat ga ik dan vertellen over die andere of over die? En dan krijg je heel veel intriges. En wel, die mogen eventjes in de wachtzaal zitten. Want het is voor hen niet zo duidelijk. Ben je nu aan het isoleren van de ander of ben je de ambiance aan het zoeken? Als het niet puur is, wel, denk er nog eens even over na. Bezin u even. In de wachtzaal, vroeger in catechismustaal zouden we dat het vaagvuur hebben genoemd. Je mag uw intentie nog wat vegen, vagen, zuiveren. Kom aan, maat, zeg het eens. Wat wilt u nu eigenlijk? Vis of vlees? Ambiance, het feestje? Of op uw eigen zitten te knorrenpotten? Wat is het nu? In die zin, zusters en broeders, vind ik dat eigenlijk de logica van zo die klassieke tripartite, om het zo maar eens te zeggen, hè? Wat men hemel, hel, vagevuur noemt, dat klinkt natuurlijk al niet zo modern, maar het is een denksysteem, een idee, waarin dat de vrijheid en de persoonlijke beslissingskracht van elke mens ook serieus wordt genomen. Het is zoals bij een deliberatie, jij bepaalt uw lot. Zeg niet, de leraar geeft mij een buis. Want je zegt ook niet, de leraar geeft mij veel punten. Nee, nee, je zegt, ik heb die punten veel verdiend. Dus je hebt je lot mee in handen. En dus kan ik begrijpen dat die hemel, dat die doorgaans vroeger werd uitgebeeld met een feestje. Als mensen zoals in onze parochie van miserie in ellende leven, in armoede, dan is zo'n feest, dans, muziek, eten, ja, dat is een teken van, we kijken daar naar uit. En zo zou je kunnen denken dat in onze tijden, waar we zo te kampen hebben met het gevoel van opgesloten te zitten, en zeker de jongere levenslustigen onder ons, voor wie het bijna niet meer te houden is, ja, dan droom je des te meer van een ontlading, om als een klein kind bijna op het strand te lopen, in alle vrijheid, blijheid, het water in, de zilte lucht op te snuiven en te kijken naar de eindeloze horizon. Natuurlijk droomt iedereen van een klein stukje verre strand van Hawaii. Maar als het overvol is, ja, dan is de droom natuurlijk soms ook al een beetje zoek. Dat zijn beelden, zusters en broeders, van geluk. En dat beeld van geluk, dat hanteren wij om de droom van een eeuwig geluk proberen ergens, ja, kleur te geven. Maar nu komt natuurlijk de vraag, de verbeelding die wij gebruiken om de pijn van het een en de vreugde, het intense genot, het opgaan in ware liefde, dat wij doen met die menselijke beeldspraak, met die verbeelding, dat is mooi, zeggen ook ongelovigen, dat is goed gevonden. Dat leent zich om een ideaal te weerspiegelen. Oké. Maar nu is natuurlijk de vraag, is nu het leven na de dood, in het hiernamaals, is dat nu louter inbeelding? En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat nu? Ik moet u zeggen, zusters en broeders, als mens van vlees en bloed, die zintuigelijk in dit aardse leven staat, met alles wat biologisch, fysisch, chemisch is, dan zeg je, geef mij moeder aarde, de natuur, ik leef. Maar de mens is een beest met een geest. En die geesteskracht, die kan heel geperverteerd worden door alles en nog wat, door alles wat de mens minder humaan maakt. Maar er bestaat ook iets als liefdeskracht, als liefdespotentie. Dat wat de mens probeert te verheffen naar het ware mens zijn. En het ideaal van mens zijn is niet de bloedende, gemartelde, getortureerde Christus die als een worm aan het kruis hangt, maar is wel de prachtige mens die wij ook in beeldspraak zien op een of andere beachfeuilletons. En zoals Michelangelo die ook uitbeelde, de prachtige mens, maar niet louter of niet zozeer omwille van de erotische verlangens die daarbij horen, maar als een symbool van de mens die ten volle mens is en die alles wat hem neerdrukt, alles wat hem traumatiseert, alles wat hem benepen maakt, alles wat hem belast, dat van zich af kan werpen en als het ware in alle vrijheid, blijheid op het strand loopt. En dat geluk, zusters en broeders, is een utopie, is een visie. En als je in God gelooft, dan geloof je dat God u graag gelukkig ziet en dat geluk ook toewenst met volle teugen. Daar is Jezus voor gestorven, opdat u het ware geluk in de liefde zou mogen ontdekken. En dan dus, mijn broeders, als je gelooft dat het doel de ware ontmoeting is met de zuivere, volmaakte liefde, waar je je aan mag overgeven, smachtend, hunkerend, vol verlangen, dat die kleine stimuli in u om naar het volmaakte verlangen ook beantwoord gaan worden, dan is dat doel de richting die uw treinreis mee bepaalt en die u uitnodigt om dat doel nu al te zoeken en te vinden. Als de hemel bestaat, dan mag je geloven dat je hem al mag voorproeven op deze treinreis, in de kwaliteit die je anderen aanbiedt. Ik mocht ook meemaken in een biecht dat wanneer men gebukt gaat onder allerlei negatieve emoties, wanneer je opgesloten zit, geïsoleerd van al de rest, als je mag geloven dat God liefde is, dat hij u terug uitnodigt om aan het raam te gaan zitten, om terug met een volle blik naar het leven te kijken dat God u gegeven heeft. En wel, zusters en broeders, dan heeft het doel van het leven een zin, die ook het leven meer zin geeft om er ten volle van te genieten. Niet in leen voor de eigen pret, maar voor de ware vreugde, om die liefde te delen met alle mensen die samen met u op de trein zitten. Laat de trein maar rijden, zusters en broeders. Laten we genieten van onze reis. En laat het doel van het hemelse cafetaria, of als u wil van het hemelse strand van Hawaii, of noemt u het Blankenbergen of Knokken of wat dan ook, u kleur geven. Opdat anderen die gesloten zijn in zichzelf, van u mogen ervaren dat jij het licht van het geloof uitdraagt. Omdat jij weet, wij zijn niet zomaar treintje rijden, wij stevenen af op een doel. En dat doel is voor ons de eeuwige vreugde. Die eeuwige vreugde, zusters en broeders, gaan we nu ook vieren aan de doopvont. Ik nodig u uit om met uw kaarsje gewapend mij te volgen naar hierachter.